Ik heb nog enkele mededelingen, gemeente, die hebben betrekking op de huisbezoeken. En als inleiding dit, dat bij die mededeling staan ook verschillende huisbezoeken voor een middag deze week. En daarbij wil ik dan opmerken dat de eerste huisbezoeken op de middag beginnen om 14:30. Dus wanneer u het eerste genoemd zou worden, dan betekent dat dat u bezoek kunt verwachten op die middag om 14:30. Dan zijn de huisbezoeken als volgt. Maandagmiddag, dat is dus morgenmiddag, familie A. Nelis en zuster van der Kooi Knapen. En dan ook op maandagmiddag familie G. Bom en familie L. Albrechts. Dan gaan we naar de woensdagavond, dat is dus de gewone tijden. Familie M. Wielhouwer en familie A. J. Hobbel. En ook op de woensdagavond familie J. van der Hel en familie D. vroeg in de wei aan het Oost Voorgors. Ten slotte gaan we weer naar de vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag allereerst zuster Wielhouwer van der Slik en zuster W. Bot. En ook op vrijdagmiddag zuster A. Esselink en de zusters Born. Tot zover deze mededelingen met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 70, de versen 1 en 3. Psalm 70, de versen 1 en 3. Daal haastig ter verlossing neer, o God. En red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heere. En het derde vers, ik ben o druftig, arm en naakt. O God, mijn helper en ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het. Die mijn heil volmaakt. 1 en 3 van Psalm 70. Bij de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit Psalm 111, het tweede vers: des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Daarna lezen we uit het woord van God, en de schriftlezing voor deze avond is uit het boek van de Psalmen, daarvan Psalm 130. We noemen nu Psalm 130 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 111, het tweede vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 130, een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hope op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond in verband met de behandeling van een gedeelte van onze Heidelberger Catechismus stilstaan bij twee versen uit deze overbekende psalm. Het is Psalm 130, vers 3 en vers 6. Psalm 130, vers 3 en vers 6, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. En wij lezen daarbij wat onze Heidelberger Catechismus beleidt in zondag 5. En daarvan willen we heel in het bijzonder stilstaan bij de vragen 12 13 en 14. Zondag 5, vragen en antwoorden 12 tot en met 14. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord op die vraag luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Vraag 13 luidt dan: maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen ook aan de avond van deze eerste dag van de week voor uw aangezicht. Het is deze tweede dienst opnieuw een zegen van u dat we samen mogen komen. Want u geeft ons de gelegenheid, u geeft ons de kracht om hier te zijn. En die twee dingen, gelegenheid en kracht, zijn twee onwaardeerbare geschenken van u. Doe het ons beseffen. Want zeker als we jong zijn en ook wanneer we ouder worden en we nog heel veel kunnen doen, dan kan het zo vanzelfsprekend worden dat we ademen, dat we lopen kunnen, dat we ons vrijuit bewegen kunnen zoals we dat zelf willen, dat we het woord bezitten van onze kindse jaren af, dat er kerkdiensten gehouden worden. Alles komt onder het kleed van de zelfsprekendheid. En toch, laat dat niet zo blijven. Laat dat ook niet zo zijn. Maar wil u geven dat we in al die dingen het onverdiende van uw goedheid en van uw genade mogen opmerken. En dan willen wij aan het begin van deze dienst allereerst belijden, Heere, dat de reden waarom wij dat zo weinig opmerken en de reden waarom wij uw goedertierenheid soms zo slecht in het oog hebben, dat is vanwege onze zonde en vanwege onze afdwalingen en vanwege onze aards- en vleeselijk gezindheid. Heere, ontdek ons daaraan, opdat wij gaan onderschrijven, niet slechts met onze lippen, maar ook met ons hart, wat de dichter van deze ontroerende psalm ons voorbidt. Heere, zo u de ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden, gadeslaat, wie zal bestaan? En als dat vanavond vanuit woord en catechismus ook onze aandacht vraagt, Heere, geef dat we daarbij mogen leven. En als we daar niets van kennen, o wil het ons vanuit het woord en vanuit het onderwijs van de belijdenis leren. Opdat wij de dingen die wij belijden met de woorden van onze oude Heidelberger ook van harte belijden. Ja, dat ze nagestameld mogen worden met een persoonlijke toepassing op ons eigen hart. Heere, zo is het ook bij mij. Want dan zal het juist ook vanavond gezegd mogen worden dat voor mensen die bij zichzelf geen draad gerechtigheid meer kunnen ontdekken en die geen enkele mogelijkheid vinden bij zichzelf of bij enig schepsel die hen redden kan, dat daar het morgenrood gaat dagen van de verlossing. Dat de dag gaat doorbreken, al is het door de schaduwen heen. Want waar mensen zich schuldig kennen, En waar alle menselijke hulp en waar alle menselijke hoop is afgesneden. Waar we niet meer kunnen steunen of kunnen leunen op iets wat bij schepselen te vinden is. Daar komt ruimte voor Jezus. Daar worden de glorierijke deugden van Christus Jezus geschilderd en getekend. Daar wordt iets beleefd van de noodzaak om Jezus Christus nu te kennen als borg en als zaligmaker. Heere, geef dat die dingen vanavond door mogen klinken, helder en bijbels en confessioneel. En wil u geven dat we vanuit dit woord dan ook onderwijs mogen ontvangen. Schenk dat niet alleen aan ons allen, Heere, wanneer wij nog buiten u leven, want dan hebben wij deze dingen nodig. Schenk het heel in het bijzonder ook aan hen die misschien op wat gemakkelijke gronden denken dat ze bij uw volk behoren. Die misschien zo heel makkelijk zichzelf erbij scharen, zonder dat ze weten waarvoor ze de Heere Jezus Christus nodig hebben. Die de breuk van hun leven op het licht stelen. Heere, wanneer er zo onder ons zijn, wil u ze daaraan ontdekken. Maar o grote God, barmhartige Koning, geef zulke mensen niet over aan zichzelf, opdat ze door zouden leven en zichzelf wat zouden geruststellen met goedkope gedachten en snelle conclusies. Wil u hen ontdekken aan dat wat niet recht ligt? Wil u hen armmakende genade geven, opdat ze hun geestelijke armoede oprecht gaan inleven? En wil u hen oog geven voor het schitterende goud van de gerechtigheden die in Christus Jezus zijn? Denk bijzonder ook aan uw kinderen, Heere. Ook zij hebben dit onderwijs steeds weer nodig, opdat zij leren, zoals onze catechismus het zo schoon en zo bijbels zegt, altijd weer op zichzelf en op hun eigen werken het tekort te schrijven, de dood te schrijven. Want wij die enkel schepsel zijn, kunnen voor onszelf en voor anderen niet betalen. En al is er misschien een godvrezende vader of grootmoeder die zo uitziet naar de bekering van haar kinderen en van hun kleinkinderen. En dat is goed. Heere, uw volk moet het inleven dat ze hun liefste panden, dat heil nooit kunnen geven. Maar ze mogen er wel om vragen. En ze mogen het wel van u verwachten. Mijn ziel verwacht. En ik hoop, nee, niet op mijn bekering en niet op mijn gerechtigheden, want die bestaan niet, ook na ontvangen genade niet. Maar ik hoop op uw woord. Heere, laat dat beleefd mogen worden, niet alleen met betrekking tot anderen, maar ook tot zichzelf, want ook met het oog op hun eigen leven moeten uw kinderen het belijden dat bij hen zelf geen vrucht te vinden is. En het geldt tot de laatste snik toe, ook bij degenen die veel van u ontvangen hebben, dat zij iedere dag, iedere zondag en iedere weekdag de schuld des te groter maken. Dat geldt voor uw kinderen, dat geldt voor uw knechten. En u weet, uw Heere, hoeveel verdriet uw kinderen daarover hebben. En hoe sterk het besef in hun leven is van eigen onvermogen tot enig goed. En hoe ze ermee worstelen, omdat ze het weten dat dat niet tot eer van u is. Heren, als het niet zo is dat ze soms makkelijk leven met de zonde en met de feiten zoals die hier genoemd staan, dat ze de schuld dagelijks groter maken. O, wil uw volk wat afgedwaald is, want dan zijn ze afgedwaald, weer terugbrengen en die nood weer opnieuw in hun ziel griffen. En wil u geven dat het leven mag, Heere, wat is het erg dat ik nu de schuld alleen maar groter kan maken. O God, daal haastig ter verlossing neer, telkens weer opnieuw. Heere, want zo krijgt uw volk toch de noodzaak in te zien van de Heere Jezus Christus. Ziet ze hem steeds meer als noodzakelijk, als beminnelijk, als gepast, als die grote koning die nu voor alle schuld en voor alle noden en voor alle zonden en voor alle ongeloof en voor alle twijfels de enige middelaar is. En hoe meer uw volk het inleeft, dat ze het zelf niet kunnen en zelf niet hebben, hoe meer ze toch de zaligheid buiten zichzelf mogen zoeken en mogen vinden in die ene. Heere, leer u dat aan uw kinderen, ook door de dingen die vanavond onze aandacht vragen. Zegen ons als gemeente. Zegen ons ook zoals we samen onder uw woord zijn samengekomen. Zegen ook degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u vanuit uw woord tot ons hart spreken. We zeggen uw naam dank, Heere, dat we hier mogen zijn. En dan denken we heel in het bijzonder aan onze broeder Wiegel, die vanavond voor het eerst na lange perioden dat hij niet meer naar de kerk kon, toch weer in de kerk mag zijn. Wat een wonder, Heere. Laat het in zijn hart mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden. Want al blijven er zorgen. Zorgen ook weer met betrekking tot de week die is aangebroken, waarin hij nieuwe behandelingen moet ondergaan. U hebt ook doorgeholpen en uitgeholpen. En daar mogen wij uw naam voor erkennen. Geef dat dat ook zo in zijn hart mag zijn. En wil u hem de komende week en de komende periode gedenken. Naar het lichaam uitkomsten geven ook in de komende tijd. Maar bijzonder. Schenk hem die genade van de Heere Jezus Christus. Die meer is dan zelfs het leven. Schenk die aan ons allen. Wees met alle kerkelijke werk. We hebben zojuist verschillende namen afgelezen van gezinnen en van hen die alleen staan, die huisbezoek zullen krijgen. Het huisbezoekseizoen is daarmee weer begonnen. Heren, we bidden van u, wil u geven dat ook de huisbezoeken van deze winterperiode onafgebroken voort mogen gaan en dat ze gezegend mogen worden. En wil u ze gebruiken tot opscherping, tot onderzoek en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees u ook met alle andere werk, de catechisaties, het verenigingswerk, het werk van de zondagsschool. Vele dingen zijn inmiddels alweer begonnen. Heren, wil u het eenvoudige werk wat daar gebeuren mag genade gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. En wil heel bijzonder denken aan onze jonge mensen. Wil u ze bewaren bij uw woord en wil u ze vanuit uw woord onderwijs geven en dat de dingen van de eeuwigheid in hun jonge leven beslag mogen leggen en de vraag van onze catechismus die ook vanavond aan de orde komt in hun hart mag leven of mag gaan leven. Is er ook een middel, is er ook een middelaar waardoor wij de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Wil ook zijn met alle brede kerkelijke werk. We bidden u voor het werk van de generale synode. Nu deze week en de volgende week de synode niet in openbare zittingen bijeenkomt in Zierikzee, maar de commissies weer gaan vergaderen om nieuwe dingen voor te bereiden voor de ook belangrijke vergaderweek die komen gaat, vragen we van u, Heere, wil u ook het commissiewerk van deze komende weken zegenen. En als er heel wat afvergaderd wordt en heel wat afgereisd wordt door heel het land ook, door de broeders, wil u geven dat we alle beschermd en bewaard mogen worden en dat we ook in de vergaderingen van de commissies uw hulp en bijstand mogen ontvangen. Wil u zijn met alle takken van arbeid die in de kerk er zijn. We bidden vanavond heel bijzonder voor het werk van de zending. We smeken ook nu deze week een zendingsavond gehouden zal worden, waarop Hessel en Kobi ons iets hopen te vertellen over het werk wat zij doen mogen. Wil u geven, Heren, dat dat werk gezegend mag worden. En dat zij die hier zijn en ook de zendingswerkers die achtergebleven zijn door u gezegend mogen worden. En bekwaamd en geleid om het werk te mogen doen. En dat het vrucht mag dragen. Wil u ook de zendingsavond van deze week genadig zegenen. Wil u zijn met alle arbeid in de kerk. wil u uw koninkrijk doen komen, het werk van de duisternis verbreken. Wil u heel in het bijzonder ons en onze kinderen gedenken. En wil u geven dat we vanavond, wanneer in deze leerdienst een stuk van de leer van het heil centraal mag staan, ons onderwijs geven in deze diepe en zo belangrijke dingen. We vragen het Heere in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil uit genade. Amen. Wij willen u eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we zingen Psalm 49, de versen 2 en 3. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin kwaad het onrecht mij bestrijdt. En het derde vers, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het tweede en het derde vers van Psalm 49.
Thank you.
het einde van de prediking van vanavond, gemeente, zingen we uit Psalm 130 het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130 vers 4 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een Urker visser, het was de oude broeder Sjoerd Bakker, vertelde mij vroeger nogal eens een keer dat toen hij als jongen in zo'n klein zeilbottertje mee moest om op de Noordzee te gaan vissen, dat hij dan vaak gezien had dat het donker van de nacht het meest duister is vlak voordat de dageraad begint te lichten. 'S Nachts had je nog sterren, maar vlak voordat de zon begint op te gaan, verbleken de sterren. De enige ster die je dan nog ziet aan de horizon, dat is de morgenster. En verder lijkt de duisternis het grootst te zijn, juist op het moment dat de dageraad begint aan te breken. En dat kon zeker in die tijd heel gevaarlijk zijn. Want zonder instrumenten, die waren er toen nog niet. En met misschien mistflarden, waardoor het zicht veel minder werd, dan kon het in het donker heel dreigend zijn. En zo zei hij dan, dan moest ik vaak denken aan die woorden van de oude psalmdichter over het wachten op de morgen. Meer dan de wachters op de morgen. Dan zagen die mensen uit naar de morgen, want dan werd het tenminste licht. En dan week de dreiging en dan weken de gevaren. Is het zo ook niet in het geestelijke leven? Wanneer iemand overtuigd is van zijn zonde en van zijn schuld en beseft dat hij zo voor God niet kan bestaan, dan kan juist in die periode het donker worden in zijn leven. En hoeveel te meer dat je de Heere gaat zoeken, hoe te onmogelijker lijkt het. De sterren gaan verbleken. De nacht wordt donkerder en donkerder. En is vaak het donkerst in het leven van een zondaar die in zijn nood en in zijn schuld God zoekt. Als de verlossing nabij is. Want juist op het donkerst van de nacht breekt de dageraad door. Dat is ook zo in het leven van de genade. En we zien daar iets van uitgebeeld en uitgezegd in dit gedeelte van onze oude Heidelberger. Als we staan op de drempel van het tweede stuk of het tweede deel van de Heidelberger, dat genoemd wordt het stuk van de verlossing, dan komen we hier in aanraking met de dageraad van de verlossing, die doorbreekt in het diepst van de nacht. We willen erbij stilstaan en schrijven erboven als thema voor de prediking de dageraad van de verlossing. En we worden in dit stuk van de Heidelberger gewezen op twee dingen. Allereerst op de noodzaak van de voldoening. Er moet betaald worden, vraag en antwoord 12. En in de tweede plaats op de noodzaak van de middelaar. Want vraag en antwoord 13 en 14, wij kunnen niet door onszelf en ook niet door een ander betalen. Dus de dageraad van de verlossing. En dan gaat het allereerst over de noodzaak van de voldoening. En in de tweede plaats over de noodzaak van de middelaar. Ja, we zijn met deze zondag, met deze vijfde zondag van onze Heidelberger catechismus, inderdaad terechtgekomen bij het tweede stuk van onze Heidelberger. En u weet dat, en ook de jongelui kunnen het weten van de catechisatie, dat die Heidelberger catechismus drie van zulke stukken kent. als eerst de vraag gesteld is in zondag 1 naar de enige troost in leven en in sterven, dan gaat de catechismus door en zegt: hoeveel stukken moet u nu kennen om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven? En dan is het antwoord 3 stukken. In de eerste plaats de ellende, mijn ellende. In de tweede plaats de verlossing. En in de derde plaats de dankbaarheid. En de achterliggende weken hebben we vanuit de Heidelberger stilgestaan bij de kennis van de ellende. De kennis van de ellende bestaat in een levende geestelijke kennis van onze zonde en schuld als zonde voor God. En die zonde voor God, dat is zonde die straf verdient waarop het oordeel van God rust. En dat was het slot van dat stuk van de ellende. We hebben het in de laatste catechismespreek over vraag en antwoord 11 gezien. De Heere kan de zonde niet ongestraft laten. Maar hij wil dat de zonde, die de majesteitsschennis is, tegen de allerhoogste majesteit, tegen God zelf, hij wil die zonde straffen met de hoogste straf. Dat is de eeuwige straf. Aan lichaam en aan ziel. Dat is ontzettend. Want dat betekent dat God de zonde bestraft met de dood. En dan in de zin van de eeuwige dood. En nu laat het stuk van de verlossing dat punt nog even onderstrepen. Want de eerste vraag van het stuk van de verlossing is eigenlijk een onderstreping van wat we in het stuk van de ellende al gevonden hebben. Het wordt nog even herhaald. Nog even krachtig aan ons voorgehouden. Aangezien het dan zo is dat wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Waarom doet de catechismus dat eigenlijk? Is dat omdat de catechismus er een soort behagen in schept om de mens maar te herinneren aan zijn ellende en aan zijn zonde en aan de strafwaardigheid? Nee, dat is de reden niet. De reden is bijbels en pastoraal. De reden is dat de catechismus vanuit de schrift ons wil herinneren aan het feit hoe het nu eigenlijk met ons is. En wil zeggen tegen die jongen en tegen dat meisje in de kerk en tegen die ouderen daar in zijn bank: zeg, vergeet het niet. Zo staat het met u. Wij, u en ik, hebben door onze zonde de straf van God verdiend naar zijn rechtvaardig oordeel. Gemeente, hebben we dat leren beamen? Hebben we dat leren erkennen? Met een verbroken hart. Ervoor leren buigen: o God, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Dat hoort bij bijbels geestelijk leven. Of zoals men vandaag dan zo graag zegt, bij een bijbelse spiritualiteit. En dat kan niet gemist worden. Oh, ik weet wel, de een leert dat dieper en leert daar meer van dan de ander van Gods kinderen. Maar ieder die de Heere leert vrezen, gaat iets beseffen van dat verschrikkelijke van de zonde, van het God onterende van de zonde. En gaat ook erkennen: ik ben uw gramschap waardig. Of zoals het staat in de tekst van vanavond: Heere, wanneer u met uw heilige en vlekkeloze ogen mijn zonde zou gadeslaan, wie kan bestaan? Gemeente, als dat op je afkomt, dan kun je niet meer bestaan. Dan kun je niet meer op de kansel staan en dan kun je niet meer in je kerkbank blijven zitten. Dan zink je in het stof en dan zeg je het na: Heere, ik kan niet bestaan. Maar kijk, als dat beleefd wordt, dan blijft dat niet bij een constatering. Kijk, dat is nu echt het geestelijke van de catechismus. Het bijbelse van de catechismus. Waar dat beleefd wordt, daar komt uit die diepte een roep tot God. Een roep van verlegenheid. Als dat zo is, nu ik dat beamen moet, dat ik een zondaar ben, een zondaar die de straf van God, die het rechtvaardig oordeel van God verdient, is er dan ook nog enig middel waardoor wij de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ja, dat is een vraag die daaruit opkomt, uit de verlorenheid. Een vraag die ook ten nauwste met die belijdenis van zonde samenhangt. Want gemeente, en dat is voor de praktijk van het geestelijke leven van de grootste betekenis, en onthoudt u me daarom. Een belijdenis van zonde is geen constatering. Een belijdenis van zonde, als het goed is, is een buigen onder God in de nood van ons leven. En daarom is die echte belijdenis altijd verbonden met een roep: is er ook genade? Hoe krijg ik een genade God? En u moet uw eigen gebedsleven maar eens een keer onderzoeken, net zo goed als ik het mijne moet onderzoeken. Of onze zondebelijdenissen, die we waarschijnlijk iedere dag toch uitspreken, en dat is op zichzelf goed, soms niet al te veel voor de vorm gezegd worden. En soms niet al te veel constateringen zijn. Want dan leeft het niet. Waar het echt leeft, lees Psalm 51 maar. Daar gaat de belijdenis van zonde over in de roep van een onwaardige en schuldige om genade. En dan bevat die roep om genade, die u hier in het belijden van de kerk terugvindt, twee elementen. Is er ook enig middel? Het klinkt misschien wat abstract en misschien wat ouderwets, maar dan moet u maar even proberen doorheen te kijken. Is er ook enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? Dat is het eerste. En wederom tot genade komen. Dus die twee elementen waarin we deze vraag uiteenbreken, is het ontgaan van de straf, dat is het ene. En het komen tot de genade, dat is het tweede. En weet u, om behouden te worden, om te delen in de verlossing die in Christus Jezus is, hebt u die twee elementen nodig. Dat betekent een vluchten van de zonde en van de ondergang vandaan. Het ontgaan van de straf, dat allereerst. Ja, daar staan heel veel uitdrukkingen in de Bijbel die daarop wijzen. U kent waarschijnlijk dat bekende beeld uit het begin van Bunyan's christenreis, wanneer christen in de stad van het verderf ongelukkig rondzwerft. En u weet, die christen die daar ongelukkig met dat pak op zijn rug rondzwerft, dat is het beeld van een zondaar die tot de ontdekking gekomen is dat hij een zondaar is en zo niet voor God kan bestaan. En midden in zijn nood ontmoet hij dan even buiten de stad die evangelist. En evangelist, dat is het beeld van een prediker van het woord van God. En hij vraagt die evangelist om raad. En dan geeft die evangelist hem een stukje perkament. En dat stukje perkament, dat symboliseert een hele persoonlijke boodschap vanuit de schrift. En op dat stukje perkament staat dan geschreven: vlied voor de toekomende toorn. Kijk, dat is de eerste boodschap vanuit de schriften die christen, wanneer hij in zijn ongelukkige toestand rondzwerft, daar buiten de stad ontvangt: vlied voor de toekomende toorn. En dat is een element dat in de Bijbelse prediking niet mag ontbreken. Vlied voor de toekomende toorn. Gemeente, wij moeten gewaarschuwd worden, u en ik, om niet verloren te gaan. De prediker van het evangelie mag wel in zijn hart geschreven hebben. En op al zijn boeken en studie en op al zijn pastorale werk geschreven hebben. Red degene die ten dode wankelen. En dan mag het in diepe ernst en in grote bewogenheid gezegd worden. Vlieg toch, mijn jongen op de catechisatie. Meisje dat niet meer naar de catechisatie komt. Jongen of meisje of ouder dat nog eens een keer in de kerk komt. Maar ook de trouwe kerkgangers en degene die trouw zijn op de vereniging en op de catechisatie. Vlied voor de toekomende toorn. En juist die ernst van de boodschap om te vluchten. Om vermaand en gewaarschuwd te worden. Behoud u van dit verkeerd geslacht, zei de apostel Paulus. Dat is het instrument wat de Heere gebruikt heeft en nog steeds gebruiken wil. Om mensen los te maken uit de doodsbanden waarmee ze aan deze wereld verbonden zitten. En daarom mag dat element niet ontbreken. Vlied van de toekomende toorn. Er is nog iets wat ik in dit verband moet zeggen, gemeente, het is ook niet verkeerd. Als we God gaan zoeken en zijn genade gaan zoeken. Uit een zeker besef en uit een zekere vrees om verloren te gaan. Dat wordt in onze kringen wel eens gedacht en het wordt soms in preken en verhandelingen ook wel eens een beetje gezegd of gesuggereerd. Dan wordt er gezegd, ja, maar het moet je niet gaan om de angst om verloren te gaan, maar het moet je gaan om de eer van God. En dan zit er een arme tobber in de kerk die zegt, oh dominee, maar het gaat mij helemaal niet om de eer van God, want daar heb ik nu juist zo moeite mee, maar ik ben zo bang. En ik heb zoveel vragen. En die man wordt er ook nog door neergeslagen. Nou, dat hoeft niet. Want het moet wel gaan om de eer van God. Maar vergist u zich niet. Het is tot eer van God, lieve vriend. Als u vliegt voor de toekomende toorn. En Bunyan zegt ergens in een van zijn andere boeken, wanneer hij het heeft over mensen die daar nou mee tobben en zeggen, ja, zijn mijn motieven wel goed? Is het wel eerlijk? Want ik ben alleen maar op zoek naar de genade omdat ik niet verloren wil gaan. Dan zegt Bunyan, wie heeft u verteld dat u niet mag vluchten tot God en tot Christus, wanneer u bang bent om verloren te gaan? Vlucht tot hem. En laat God u leren dat het ten diepste inderdaad moet gaan om die eer van God. Maar lieve mensen, als het woord aan ons hart gelegd wordt, vlied, laat dat onze vraag worden. Is er ook een weg? Is er ook een middel om de straf te ontgaan? Dat is toch iets wat op je hart kan branden. Omdat het woord het zegt in het evangelie van Christus. Wie niet gelooft, is alreede veroordeeld en de toorn van God blijft op hem. Vliet. Ja, maar dat is niet het enige. Er staat nog meer in deze vraag. De straf ontgaan, dat is een aspect wat verkondigd moet worden. Dat is iets wat kan branden op ons hart en wat ons aan kan vuren om nu als een arme smekeling de troon van de genade te zoeken. Maar het is ook nodig om wederom tot genade te komen. Laat het duidelijk zijn, je kan geen leven vinden en geen heil vinden in het vluchten voor de toorn alleen. Iemand die op het ogenblik misschien juist tot God de toevlucht zoekt te nemen en met zichzelf vastloopt, die zegt, het moet opgelost worden. Genade. Net zo goed als die blinde Bartimeus die daar zat aan de weg en die riep, Zoon van David, ontferm u mijner. Die man was niet gered met zijn roepen. Die man was niet gered met zijn smeken. Met zijn vluchten. Maar hij moest de genade van de Heere Jezus Christus zelf hebben. Hij moest de woorden van genade uit de mond van Christus zelf horen. En dat onderstreept de noodzaak, gemeente, dat we nooit rust kunnen vinden in geestelijk opzicht. Zelfs niet in ons vluchten en in ons zoeken en in onze overtuigingen en in wat niet al. Alleen in de genade van God. En ik moet het zeggen vanuit het woord van de Heere. Laat er geen rust zijn in uw leven. Voordat u ze gevonden hebt in de genade van God. Want dat is het alleen. Wat vastheid biedt. En wat zekerheid biedt. En zo is deze eerste vraag uit het stuk van de verlossing inderdaad een vraag die spreekt van verlossing. Doordat ze afwijst van de mens. En doordat ze de mens geen rust gunt. Totdat die mens rust vindt in de genade van de Heere. Nou, en zo gaan we begrijpen waarom de catechismus spreekt zoals ze spreekt. En daarom heb ik wat uitvoeriger stilgestaan vanavond bij die eerste vraag. Om de achtergronden wat te schetsen en de ondergrond te laten zien. Want als u die vraag oppervlakkig leest, dan zou u zeggen, wel, is dat nou het stuk van de verlossing? Het ging in het vorige gedeelte van de catechismus over de ellende en over de straf en over de toorn. Nou, dan denk je, als het over de verlossing gaat, dat het meteen gaat over de Heere Jezus Christus. En meteen gaat over het aanbod van de genade. En meteen gaat over wat er aan verlossing en zaligheid te vinden is in hem. Ja, het gaat wel over hem, ook in zondag 5. Maar het gaat over hem zo, zodat alle gronden en mogelijkheden die het mens zelf zou hebben om behouden te worden, worden afgebroken en afgesneden. Opdat wij mensen geen rust zouden vinden, totdat we rust gevonden hebben bij die enige verlosser en middelaar. En dan moet u eens goed luisteren en de catechismus maar meevolgen. Is er ook een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan luidt het antwoord niet meteen ja, de middelaar Jezus Christus. Maar dan maakt de catechismus een omweg die geen omweg is. Dan duurt het even voordat de catechismus bij de Heere Jezus komt. Althans, voordat de catechismus de naam van de Heere Jezus noemt. En dat is niet omdat ze mensen van de Heere Jezus vandaan wil houden. Nee, zeker niet. Maar dat is juist om de genade en de barmhartigheid en al de deugden en volkomenheden van de Heere Jezus Christus des te grootser en des te heerlijker te laten schitteren. Want als dan die vraag gesteld wordt, is er ook een middel om de straf te ontgaan en tot genade te komen? Dan klinken eerst donkere klanken. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. En daarom moeten wij aan die gerechtigheid, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. De kern van het antwoord is: Gods gerechtigheid eist dat aan die geschonden gerechtigheid betaald wordt. De gedachte is deze. Gods recht, zoals hij dat heeft laten weten en laten verkondigen in zijn heilige wet. Gods recht eist dat de mens volkomen zou doen wat die wet van hem vraagt. Dus, als er staat in de wet, gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf, dan eist de gerechtigheid van God dat wij mensen dat volkomen zouden houden. Met heel ons hart en met heel ons leven. En u weet u wel, dat hebben we in de behandeling van het stuk van de ellende ontdekt. Dat wij mensen die wet helemaal niet houden. Maar dat wij van nature geneigd zijn die wet met gedachten en met woorden en met daden te overtreden. En omdat dat nu gebeurd is, dat wij tegen de wet van de Heere gezondigd hebben, staat er bij God een schuldenrekening open. God zegt, door uw zonde hebt u mij niet betaald wat u schuldig bent. Door uw zonde hebt u niet gedaan wat ik van u eiste. Door uw nalatigheden hebt u uw plichten verzaakt. En u maakt die schuldenlijst, die openstaande bedragen, die maakt u steeds groter. Nou, en u eist die gerechtigheid van God dat die schuld voldaan wordt. Dat wij of door onszelf, of door een ander, volkomen aan die gerechtigheid van God betalen. Dus laten we het maar heel simpel proberen voor te stellen. U bent op het ogenblik 36 jaar of 48 jaar of 16 jaar. En u hebt tot dit ogenblik 16 of 48 jaar gezondigd. En van die 48 jaar of van die 16 jaar staat in de boekhouding van God een hele reeks aan zonde en schuld open. En dat roept, het moet betaald worden. Gods gerechtigheid eist, het moet betaald worden. En gesteld u nu eens dat u op uw 48ste verjaardag of jij op je 16e verjaardag dat ontdekt. Ja, dan zeg je, alles wat er die 16 jaren geschied is, of die 48 jaar, dat moet betaald worden, maar hoe? Misschien ga je proberen het zelf te betalen. Dat gebeurt nogal eens wanneer mensen ontdekken dat ze bij God in de schuld staan en dat hun zonden groot zijn. Dat ze proberen, en dat gebeurt vaak uit een zekere liefde tot God. Om nu door wat beter te leven en wat anders te leven, door goede boeken te gaan lezen en door de plaatsen van de zonde te vermijden en door tegen de zonde in hun binnenste te strijden, om zo de schuldenlast, die rekening van de voorbije jaren te voldoen. Maar weet u, je gaat ontdekken dat je door jezelf niet kan betalen. Om twee redenen. De eerste reden is dat ook nu je allerlei goede voornemens hebt, en ook nu je goede boeken gaat lezen en niet meer de dingen doet die je vroeger deed en probeert te breken met de zonde, dat je toch vroeger of later ontdekken gaat dat ondanks al die goede voornemens er helemaal niets van terecht komt. Onze catechismus zegt, wij kunnen door onszelf niet betalen, maar wij maken nog steeds, ook als ons leven verandert, ook als we goede voornemens hebben, nog steeds maken wij dagelijks onze schuld meerder. Dus in plaats dat die schuldenrekening van die 16 of 48 jaar korter wordt, doordat we beter leven, wordt die schuldenlast nog steeds langer. En ik ga nog een stap verder. Het ontmoedigt u misschien, maar houdt u het nog even vol om te luisteren. Zelfs wanneer je echt genade kent, en laten Gods kinderen het hier in de kerk maar zeggen uit hun eigen leven, en Gods genade je leven in beginsel gereinigd en gered heeft, en je misschien veel kennis mag hebben van die gezegende Heere Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Als een kind van God naar zichzelf kijkt, dan stemt hij van harte in met vraag en antwoord 13 van onze Heidelberger. Ondanks al Gods genade maak ik nog steeds de zonde dagelijks meer. Gemeente, dat geldt van alle mensen. O, zeker bij de kinderen van God is de wortel van de zonde gedood. En wanneer ze weten mogen van die vergeving die in Christus Jezus is, dan mogen ze ook weten dat God die schuld heeft uitgedergd. Maar ondanks dat, door eigen zonde maken ze de schuld, het register, de lijst in de boeken die openstaan, nog dagelijks groter. Al zegt iemand, waarom zegt de catechismus dat nu? Om mensen die met hun zonde tobben, of om Gods kinderen die soms zo op hun zonde staren, nog moedelozer te maken? Ja, dat wordt vandaag wel beweerd vanuit sommige kringen. Als je ontdekkend preekt en als je de zonde aanwijst en als je de nadruk van de Bijbel onderstreept, dat een mens een zondaar is, dat zou een moedbenemende, een depressief makende prediking zijn. Nou, zo bedoelt de Bijbel het in elk geval niet. Weet u wat de Schrift wil met deze dingen? Die wil allereerst de mens eerlijk behandelen. En dat is nou het vreemde van onze zogenaamd zo eerlijke tijd. Want we leven, zeggen de veel mensen, in een eerlijke tijd. In een tijd waarin zogenaamd eerlijk over alles gesproken wordt. Op de radio en voor de televisie. Alles moet opengegooid worden. Want de mens is eerlijk en mondig geworden. Maar die mondige mens van de 20e eeuw vertraagt het niet. Als hem eerlijk aangezegd wordt dat hij zondaar is. Ook de kerkmens aan het einde van de 20e eeuw verdraagt het van nature niet. En weet u, Gods eerlijkheid is een andere eerlijkheid dan de eerlijkheid van de zonde. En van het maar alles zeggen en alles uit laten gutsen in een roddelblad zoals de sterren van vandaag dat doen. Dat is eerlijkheid, zegt men. Het is vaak weinig meer dan viezigheid. Maar God is eerlijk in het aanwijzen van de zonde. God behandelt de mens eerlijk. God bedriegt de mens niet. Komt en laat ons tezamen richten. Dat is de eerlijkheid van de hoge God. En het tweede is, God is zo eerlijk en zo oprecht in alles wat hij in zijn woord zegt, dat hij de mens laat zien hoe zondig en schuldig hij is. Opdat hij er niet alleen van overtuigd wordt dat hij zondaar is, maar ook van overtuigd wordt dat hij zichzelf niet verlossen kan. En dat is een grote zegen, gemeente. Als je daar eerlijk en oprecht van overtuigd wordt. Niet alleen dat je een zondig mensenkind bent. Maar ook dat je jezelf niet verlossen kunt. Want zo gaat de Heere heen wijzen en heen werken naar de middelaar, naar de Heere Jezus Christus. Kijk, en dat is nu wat vroeger vaak genoemd wordt. Het afsnijdende element in de prediking. Daar worden alle mogelijkheden en hulptroepen die de mens laat aanrukken, geestelijk gesproken. Die worden afgesneden en weggemaaid. Maar niet om die mens moedeloos te maken. Maar opdat hij wanhopend aan zichzelf en aan eigen krachten zijn hoop op God zou leren stellen. En zo wordt hier op een verborgen manier heen gewerkt naar de enige verlosser en naar de enige middelaar. En het is zo dringend, dringend, dringend nodig, ook in onze dagen, dat deze dingen niet alleen genoemd worden, want je hoort nog wel eens zeggen, er moet zus gepreekt worden en er moet zo gepreekt worden, en dan vallen allerlei kloeke en klassieke woorden. Maar dat deze dingen in de prediking zo gebracht worden, onder de inwachting van de zegen van God, dat mensen ook werkelijk ontdekt worden aan hun zonde. En dat ze ook bij zichzelf geen hulp en geen steun meer kunnen vinden. Dat ze het gaan beamen. Er moet voldoening komen, de schuld moet betaald worden, maar ik kan het door mezelf niet. Ik kan het ook niet door middel van een ander, want die vraag stelt de catechismus ook. althans door een ander die een bloot schepsel is. Ja, dat is een oude uitdrukking die in deze vraag en in dit antwoord 2 keer voorkomt, een bloot schepsel. Dat moet u goed begrijpen. U denkt misschien bij het woord bloot aan naakt of iets dergelijks. Nou, daar moet u niet aan denken in dit verband. Een bloot schepsel, dat betekent in het oude Nederlands iemand die alleen maar schepsel is. Iemand die enkel en alleen schepsel is, daar gaat het om. En u weet wel dat ik er helemaal niet zo voor ben om die oude klassieke teksten zoals van de Heidelberger Catechismus te veranderen. Maar hier heb je nu één van de weinige voorbeelden waarin het misschien zou kunnen. Om het wat duidelijker te maken voor de mensen van vandaag. Is er ook iemand die enkel schepsel is of alleen maar schepsel is, die zou kunnen betalen? En dan zegt onze catechismus, nee, dat ook niet, want iemand die alleen maar schepsel is, die kan de schuld en de straffen die de mens gemaakt heeft. Want God kan aan een ander schepsel de schuld niet laten betalen die de mens gemaakt heeft. En geen enkel schepsel kan de toorn van God tegen de zonde dragen en de mens daarvan verlossen. Dus daarin wordt in deze compacte woorden gezegd dat een ander schepsel voor ons niet voldoen kan. Ja, dat heeft ook grote betekenis, zeker ook in de tijd waarin de Heidelberger Catechismus geschreven werd. En u weet, die Heidelberger Catechismus werd geschreven in de tijd van de Reformatie, toen men zich ook afzette heel sterk tegen de kerk van Rome. En de kerk van Rome leerde dat je wel door Gods genade alleen gered kon worden, maar dat er allerlei werken, en ook nog de werken van allerlei heiligen, zoals Maria en anderen, je bij konden helpen. En hier wordt gezegd, nee, niet het offer wat ik gebracht heb. Maar ook niet het offer wat een ander gebracht heeft. Dus ook niet allerlei voortreffelijkheden die de heiligen gepresteerd hebben, kunnen ons redden. En dat is ook iets waarbij we maar heel praktisch moeten blijven. Als wij met onszelf soms vastlopen en zien dat wij een schuld hebben die open staat bij God, dan kunnen we door eigen offers en door eigen goede werken en door eigen plichtplegingen de zaligheid niet verdienen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar ook een ander kan het niet. We kunnen niet behouden worden omdat iemand die de Heere vreest onze vader is of onze moeder is, zegt, dat is een groot voorrecht als je een Godvrezende moeder mag hebben. Of als je een grootvader hebt die al van zijn jonge jaren af de Heere vreest, dat is zeker een grote zegen. Want die mensen, als ze oprecht de Heere vreesden, hebben veel voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen, misschien nog wel voor de ongeborenen gebeden. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel, dus dat is wel een zegen. Maar hoezeer ze er ook naar zouden verlangen om hun kinderen de zaligheid te geven, ze kunnen het niet. Want niemand, zo staat hier, kan voor God de zaligheid verdienen. Ook een van zijn kinderen, zelfs van de allerheiligste niet. En het feit dat u een Godvrezende vader had, redt u niet van de dood. Want hij kan de toorn van God niet dragen. En daarmee kunnen we nog wel een paar stappen verder gaan. Ik noem maar iets zonder volledig te zijn. Denk daarom niet dat wanneer iemand van wie u denkt dat hij wel iets van de genade van God kent gezegd heeft, het komt met jou wel goed. Lieve mensen, dat is levensgevaarlijk om daarop te bouwen. Want al zeggen 20 kinderen van God en 50 dominees dat het wel goed komt met je en de Heere weet er niet van, dan is het nog een verloren zaak. En daarom laat het duidelijk zijn dat deze prediking van de Heidelberger alle hulp en alle heil van mensen afsnijdt. En zegt, daar kun je het niet van verwachten, van jezelf niet en van anderen niet. Maar hoe dan? Juist dat is nu precies de vraag waar de catechismus met al deze vragen en antwoorden heen wil werken. Als wij het zelf niet kunnen. En als anderen het ons niet kunnen geven. Als zelfs Gods kinderen en Gods dienaren het je niet in handen kunnen leggen. Wie moet het dan? Wel dan alleen die verlosser, zo lezen we in de komende vragen en antwoorden, die aan alle eisen beantwoordt die God in zijn woord geeft. Die waarachtig mens is en die waarachtig God is. En dat is de Heere Jezus Christus. En als u dan vraagt, Heere, waar dan heen? Als ik het bij mezelf niet kan vinden. En als mensen mij in mijn geestelijke nood niet kunnen helpen. Als ik door die krukken heen zak van eigen gerechtigheid en van mensenhulp. Dan zegt de Heere naar die ene die ik heb uitverkoren. En dan moet u er eens op letten, gemeente, dat juist deze manier waarop de catechismus hier spreekt zo pastoraal is. De catechismus wil de breuk die tussen God en ons geslagen is door de zonde niet op het makkelijkst helen. Zo van wel, zondaar, die zijn er en God heeft genade gegeven. En nu, als je een zondaar bent, dan mag je wel hopen op Gods genade. En zo wordt al redenerend en al gladstrijkend en aaiend, worden mensen gerustgesteld voor de eeuwigheid. Nee, de Heere zegt, denk erom, er moet betaald worden. En de Heere laat zien waarom het nu noodzakelijk was. Dat Jezus Christus moest komen. En dat hij al de eisen van Gods wet moest voldoen. En laten we daarom maar heel indringend zeggen. Deze lijn uit de catechismus houdt ons voor dat om Christus te leren kennen moet er plaats gemaakt worden voor de Heere Jezus. En moet het in ons leven realiteit, werkelijkheid worden, dat we als een zondig mens onze eigen schuld alleen maar groter maken en die schuld door onszelf en door een ander niet kunnen betalen. Alleen zo krijgt het lijden van de Heere Jezus, het betalen, het dragen van de straf, waarde en betekenis. En ik las het vanmiddag nog in een catechismusverklaring over deze zondag, waar het zo terecht gezegd is. Kijk, de catechismus gaat nog even door hier in het begin van het stuk van de verlossing op de ellende van de mens. Niet om die mens alleen maar te tekenen, maar om in deze woorden de noodzaak van de Heere Jezus Christus en van zijn bloed en van zijn wonden aan te wijzen. Ik zou het zo kunnen zeggen. In deze donkere trekken en strepen in de catechismus wordt als met houtkoollijnen het werk van de Heere Jezus Christus aangeduid. Er wordt plaats gemaakt voor hem. Want wie deze dingen van harte gaat beamen, dat het niet het offer is wat hij brengt en niet de tranen is die hij plengt die kunnen redden. Dat het ook niet een ander is of de tranen van de heiligen en de offers van de heiligen die kunnen redden. Die komt tot de ontdekking, Heere, u kunt redden. U alleen en gemeente, daar moet het naartoe. Is het zover in uw leven al gekomen? Dat u als een zondig mensenkind er innerlijk van overtuigd raakt, er moet een wonder gebeuren. Ik moet gered worden. Want als ik niet gered word, kan ik niet getroost leven en zeker niet zalig sterven. Is het al zover gekomen dat u ontdekt hebt dat u uzelf niet meer kon redden en in die zin dan ook reddeloos verloren was? Dat u bij anderen geen hulp en steun kon vinden, is uw hart al gericht, o God, wat verwacht ik? Mijn hoop die is op u, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Kijk, dan wordt onderstreept dat je dat zelf niet kunt verdienen. Dat God soeverein en vrijmachtig is in al zijn doen. Maar dan blijf je wel aan de troon van de genade aanhouden. O God, ontferm u mijner. En wanneer het dan gaat over de Heere Jezus Christus. En hij door de schaduwen heen als met houtskolijnen misschien geschilderd wordt en getekend wordt. Dan ga je hem nodig krijgen. Juist als je het bij jezelf niet meer kunt vinden. En bij anderen niet meer kunt vinden. Gij kunt redden. Gij alleen. Dan ga je hongeren naar Christus. En dan ga je zeggen, ja dominee, vertel maar veel van hem. Laat hij maar uitgestald worden. En om dan die oude en toch zo treffende uitdrukkingen te gebruiken, dan wordt Jezus Christus noodzakelijk voor je. Dan wordt hij dierbaar voor je. Dan wordt hij gepast voor je. Dan wordt hij beminnelijk voor je. En dan gaat je hart naar hem uit. Kijk, en zo laat de catechismus deze dingen aan ons horen. Opdat wij niet de breuk en de wond in ons leven het makkelijkst mogelijk zouden pleisteren en dichtsmeren. Maar opdat we zouden komen als aan zijn voeten, verloren in onszelf. Met alle onmogelijkheden die er bij ons zijn beamend. En het zoekend, gij kunt redden. Gij alleen. En als we dan zo af mogen sluiten dat op deze manier in heel dit stuk van de catechismus, op een verborgen manier en misschien soms met stippenlijnen, het gaat over de Heere Jezus Christus. Dan zou ik bij deze dingen nog een klein streepje willen zetten. Dat de Heere eist als hij voldoening eist. Dat aan de schuld, of voor de schuld moet ik zeggen, volkomen betaald wordt, vraag en antwoord 12. Dus er mag niets open blijven staan. Het moet tot de laatste cent, tot de laatste stuiver uitbetaald worden. Ach, dat kunnen we niet. Dat kan een ander niet voor ons. Maar er is één die het tot de laatste penning toedeed. Die het rantsoen en de prijs der zielen betaald heeft. En dat is de Godmens. Jezus Christus, Gods eigen Zoon. En denkt u dan nog even aan Golgotha en aan de diepten van ellende en lijden die daaraan vooraf gegaan zijn. Toen heeft de Heere Jezus Christus door de zee van lijden gewaad. Toen is het water over zijn ziel gestroomd en tot over de lippen gekomen. Toen heeft hij de straf gedragen. Dat heeft hij gedaan voor de zonde. Gemeente, als Jezus dat moest doen naar de wil van God voor de zonde van mensen zoals u en zoals ik. Voor de zonde van onze kinderjaren, voor de zonde van onze tienerjaren, voor de zonde van de volwassen jaren en van de ouderdom. Voor onze zondige gedachten, voor onze zondige dromen. Voor onze zondige fantasieën, misschien wel op dit moment in de kerk. Voor ons ongeloof en voor onze twijfel en voor ons allesoortige ongerechtigheid. Hoe erg is de zonde dan wel niet in de ogen van God? En ik denk aan dat klassieke woord uit ons oude avondmaalsformulier helemaal aan het begin. Dat God de zonde niet ongestraft kon laten. Dat eiste Gods gerechtigheid. Maar dat hij ze eer dat hij ze ongestraft gelaten heeft, gestraft heeft aan zijn lieve Zoon. Gemeente, wat wordt de zonde dan bitter? Wat wordt het kwaad dan bitter als je dat gaat zien? En tegelijkertijd, en dat is het tweede. Als Jezus Christus zoveel liefde had, dat hij zichzelf, zijn hele wezen, zijn ziel en zijn lichaam overgaf tot in de dood. Zou het dan niet mogelijk zijn voor die zondige en voor die schuldige man of vrouw? Zou het dan niet mogelijk zijn voor u? Want in dat bloed van de Heere Jezus Christus is zoveel ruimte dat de grootste zondaar, hoe oud hij is of hoe jong hij nog maar is, behouden kan worden. O, vertrouw daarom niet op uzelf. Zoek het ook niet bij mensen. Maar vlucht tot de gerechtigheid en het bloed van de Heere Jezus alleen. En als u dan zeggen moet, maar ik deug niet, maar ik heb niet, maar ik kan niet. Hij weet ervan. En als hij zich openbaart aan de ziel van een zondaar die het niet weet, en die niet kan, en die niet deugt, dan zegt hij, en u hoeft het ook niet. Want ik heb verzoening gevonden, volkomen. En mijn bloed reinigt van alle zonde. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wilt u ons allen deze dingen leren? Wil u ons maar afbreken in onszelf, voor het eerst of ook opnieuw? Wil u ons niet doen leunen en steunen op wat mensen zeggen of wat wij zelf denken? Maar breek alles wat u en de genade van Christus in de weg staat af. Opdat we nergens anders zouden zinken en zouden steunen dan op het enige fundament dat houdt en dat behoudt. Jezus Christus en die gekruisigd. Dank, Heere, voor alles wat u deze dag gaf. Wil het zondige wegnemen, wil met ons gaan naar huis, wil ons deze nieuwe week gedenken en ons leiden. Sterken bij ons werk, de kinderen op school en de jongelui bij de studie of bij de baan die zij hebben. Wees met ouderen en zieken die niet of niet meer kunnen werken. Zegen gij ons allen. Bovenal met uw genade, we bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.